en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 8, het eerste vers. Heer, onze Heer, groot, machtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Wat er meer volgt uit het eerste, vierde en ook het achtste vers van Psalm 8. Psalm 8, de versen 1, 4 en 8. Te zingen we naar Gods wet uit Psalm 119, daarvan het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Psalm 119, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan nu de schriften openen in de profetie van Jona. En daar lezen de schriftlezing, maar ook het tekstgedeelte wat het uitgangspunt is voor de prediking. En dat gedeelte komt overeen en is Jona 1, de verzen 13 tot en met 17. Dit gedeelte vormt dus zowel de schriftlezing als de tekst voor de prediking. Jona 1 vanaf het 13e vers. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als gij, als het u heeft behaagd. En de mannen namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking en de schriftlezing in deze dienst. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Grootmachtig en vol heerlijk God in de hemel. Tot u komen wij, die het zo waard bent om gediend en geprezen te worden. Op deze dag, als u ons aan het begin van de kerkdienst op de lippen legt. Wat is de mens, de broze mens, toch op deze aarde? Dat gij aan hem denkt en zoveel gunst bewijst. En het mensenkind, de mensenzoon, u de teerste liefde bewijst. O Heere, wat is dat groot en wat is dat ook waar? Want dat bewijst u op allerlei wijze, Heere, die tere liefde van u. Uw zorg in het grote, uw zorg ook in het kleine. En ook in de afgelopen week kunnen we niet anders zeggen, Heere. U hebt weer overal aan gedacht, terwijl wij alles van alles vergeten zijn. Maar u is niets ontgaan, Heere. U hebt weer gezorgd en u hebt dat weer op uw eigen wijze gedaan, Heere. Hoog boven onze gedachten uit, Heere, als gij een andere gang ging dan wij en als mensen in het ziekenhuis raakten of in een dal terechtkwamen, tegenspoed ontvingen of onverwachte zegeningen en verrassingen van u ontvingen. Het is allemaal van u, Heere, die altijd weer uw eigen gedachten volgt en uw eigen weg in alle dingen gaat. En Heere, dan is het ook niet in het gebed dat we daar enige invloed op mogen en willen uitoefenen. Maar Heer, u wilt wel gebeden zijn. En u wil uw gemeente ook zien, zeker op uw dag. Maar ook in de week wilt u ze niet op de rug zien, maar Heer, buigend voor u en voor uw aangezicht. Daarom komen wij tot u, Heer, om deze dienst aan u op te dragen. Waarin we samengekomen zijn als gemeente in het opgaan. Het is toch groot als u ons dat voorrecht nog geeft. En wij bidden u voor degenen die aan huis gebonden zijn en die misschien met ons meeluisteren via de kerktelefoon deze morgen. Wilt u ook bijzonder aan hen denken. En geef hen ook de zegen, Heere, van het samen zingen, van het samen bidden, van het verbonden zijn en het luisteren naar uw woord, in het samen gezegend worden in deze dienst. Om ook samen te vernemen, Heer, als gij uw wet ons weer stelt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En Heere, dan wilt u toch dat deze dienst ook een eredienst zal zijn. En wij vragen u dat het ook door u zou mogen zijn, Heere. Daar kunnen we met de beste voorbereiding op de prediking niet, met de beste preek menselijke wijs ook niet, Heere. Daar kunnen we ook niet, als we uitnemend goed luisteren en ons inzetten in deze dienst, wij maken het niet. Gij kunt het wel maken, Heere. En alles wacht dan ook op u. Als we hier zo samen zijn, Heere, ambten aanwezig, de dienst voorbereid, de gemeente aanwezig, wacht het op een boodschap van u, het wacht alles op u. Kom gij genadig in ons midden, Heere, naar uw woord en belofte, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat gij daar wil zijn. En als we met honger zijn opgekomen, Heere, dat we van u de nieuwe blijken van uw gunst wensen te ontvangen, Heere. En dat het op deze zondag met de Sabbatspsalm mag zijn. Gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verrukt. O Heere, wilt u dat dan ook maken, als daar het verlangen ligt? Want daar schept u toch ook wel behagen in. Om mensen voor uw aangezicht ook gelukkig te zien. In verwachting te zien van uw daden. Vertrouwend, ook als het duister is, op uw naam en op uw woord, Heer, en op uw toezeggingen. O, wilt u het zo maken? Zend uw Heilige Geest, die dat levend kan maken. En die wakker kan maken, Heer, wat nu sluimert. En die levend kan maken wat nu dood ligt. Die kan wederbaren, Heer, wat het nieuwe leven nog niet kent. En daar smeken wij u om nieuw leven, om opwekking. Wij bidden u, Heer, om hervorming van hart en van leven, van gemeente, van kerk, van land en van volk, en ook over de grens. Laat uw koninkrijk komen, Heere, en wilt u op alle plaatsen waar uw woord wordt uitgedragen, geven volle handen en met goed zaad gevuld om het breedwerpig uit te werpen. En laat het een rijke dag voor u mogen zijn, Heere. Daar wilt u ons ook gedenken. En wilt u ons niet voorbij gaan. We geven u daar zoveel reden toe, Heere. Het is niet alleen onze vergeetachtigheid. Het zijn onze dwaasheden en dwarsheden. En dan weten we soms echt niet waar het over gaat. En dan zijn we het allemaal alweer kwijt, Heere. Wat we u tekort deden, waar we er nalatig in waren. Wat zoveel anders had gemoeten en gekund, zoveel hartelijker naar u, Heere, in dat altijd weer beschikbaar zijn voor u, wat laten we dat afweten? O, dat het daarom mag gaan, Heere, als we toch ook uw knecht mogen volgen. En als het misschien toch in ons hart wel eens ietsje van dit is, o Jona toch, dat we toch ook niet, Heere, zullen vergeten te denken, ben ik beschikbaar voor de Heere. Als Hij wat van mij vraagt. En als Hij mij roept. Geef dat wij in deze dienst beschikbaar voor u zullen zijn, Heere. Maar ook elk moment in ons leven. Ook op dat moment als u ons hier wegroept van onze aardse post. O, wat groot als het dan mag zijn, zie hier ben ik, Heere. Zoals gij mensen riep in uw woord. En zij dat zo mochten beantwoorden. O Heere, u weet waar het hart beeft, denkend aan de ontmoeting met u. U weet wat daar nodig is. Wat daar gebeuren moet. Wat daar in de weg ligt, Heere. Waaraan ontdekt moet worden. O Heere, kom daar met uw licht, kom met uw werk, kom gij, Heere, met die volkomen uitkomst die in Christus is, die dood geweest is en die leeft, die opgestaan is en die aan uw rechterhand is, de eeuwige voorbiddende hoge priester, die een weg geopend heeft tot de troon van uw genade. Waarom uw kinderen het mogen zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden en om barmhartigheid te verkrijgen. O Heere, wek gij zoveel harten op om tot die genade troon te gaan, om de rechter om genade te smeken en om van u een goddelijk pardon en kwijtschelding te ontvangen. Genade en ook vrede. Heere, wij bidden u voor degenen die u kennen. Heere, wilt u hun leven vruchtbaar maken door de bediening en de bedouwing van uw Heilige Geest. Heere, geef dat zij in dat spoor van uw geboden, in het leven van de dankbaarheid, leesbare brieven mogen zijn van de Heere Jezus Christus. En dat hun leven een licht mag zijn in deze donkere wereld. Wilt u daar de weg voor wijzen en wijsheid voor geven en liefde en ook trouw. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. We hebben u voor heel veel ook te danken. Wij dragen de zieken aan u op. Er zijn jongeren, er zijn oudere zieken. Denk aan Lieneke Hoek, al zoveel weken van huis. Die in de afgelopen week dacht thuis te komen. Maar het ging weer niet goed. En opnieuw wordt de periode verlengd. O Heere, wilt u met haar, maar ook met de andere zieken zijn. Met de zieken die misschien niet lichamelijk, maar geestelijk problemen hebben. En ook elders verblijven, we dragen ze ook aan u op. Wilt u in hun ontferming aan hen denken en hun helpers tot een rijke zegen voor hen stellen. Maar geef hen ook uw Sabbatzegen, Heer. We dragen aan u op het werk dat op de school in deze regio weer gaat beginnen de komende week. Sterk gij de leerkrachten, Heer. Gedenk ook de jongens en de meisjes in hun voorbereiding op hun latere leven. Dat u hen een gezegend plaatsje geeft in dit leven waar ze met u en tot uw eer straks een werkring mogen hebben. Maar bovenal, Heere, geef die voorbereiding op het eeuwige. Heere, dat dat in ons jonge leven niet de laatste, maar steeds meer de eerste plaats mag krijgen. Dat het goed komt tussen u en tussen ons. Dat onze zonde vergeven wordt. Dat we een nieuw hart ontvangen, een nieuw leven. Wilt u hen in alle opzichten gedenken, Heere, naar uw verbond. Heere, geef gij ook rust in Bosnië, waar de situatie toch zo af en toe onrustig is. En bewaar daar onze militairen. Heere, wij denken ook aan die gebieden waar een vreselijk bloedbad in de afgelopen week was. En waar mensen in onzekerheid en verscheurd van hart verder moeten. O Heere, wilt u daar ook uitkomst geven? Heere, wij mogen ook denken aan enkele echtparen in de gemeente die in de afgelopen tijd 50 jaar getrouwd mochten zijn. Laat ze een groot wonder mogen zijn, Heere, voor uw aangezicht, dat te mogen beleven. Die uitzonderlijke zegen, zo lang gespaard te zijn voor elkaar. Heere, doe ze ermee in u eindig, in verwondering en in dankbaarheid. En wilt u ook met hen verder trekken. Heere, u weet ook van stille dankbaarheid. U weet ook van stille nood. En van stille pijn en verdriet. We leggen het allemaal eerbiedig voor u neer. Wetend en verwachtend. Dat gij weet hoe het moet. En dat u er alles voor voorhanden hebt, Heere. Laat dat ook blijken. Heere, wilt u ons genadig zijn, ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, als voorbereiding op de prediking gaan we nu zingen uit de 142ste psalm. Er worden 3 collecten in deze dienst gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. De derde, de extra collecte, is ook bestemd voor de kerk. Heel hartelijk bij u aanbevolen. Volgende week zondag zal Deo Volent in de morgendienst de heilige doop worden bediend. Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk is aangevraagd door Jan Tanes en Tanja Sala. Deo Volent de vrijdag 12 september om 14:15 zal de bevestiging plaatsvinden van hun huwelijk in een kerkdienst die hier zal worden gehouden en geleid wordt door dominee Ruigerok. Dit bruidspaar wordt hartelijk in de voorbeden van de gemeente aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 142, de versen 2, 4, 5. en 7. Psalm 142, de versen 2, 4 en 7. De vorige keer hoorden we Jona tegen de zeelui zeggen: neem mij op en werp mij in de zee. Jona besefte diep dat hij de schuldige was en de oorzaak van al de ellende op dat schip en het gevaar waarin die mensen verkeerden. En hij heeft dat ook ronduit erkend. En toen gezegd: neem mij op en werp mij in de zee. Dat was zijn antwoord op de bange vraag die de zeelui hebben gesteld. Wat zullen wij doen? Gemeente, wat heeft God toch een kracht? Als deze geschiedenis vanmorgen opnieuw op ons aankomt, kunnen we toch niet anders zeggen. Wat heeft God toch een almachtige kracht? Wat is hij geweldig in vermogen? Groot, machtig zijt ge, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Zo mag de psalm dat wel zingen, inderdaad. En wie kan het tegen hem uithouden? Ja, zolang we nog heel wat krachten in eigen huis hebben, en we het allemaal nog zo voor ons zien, de zee nog glad, en het windje in de rug, ja, dan zijn we heel wat mans. En dan praten we een heel eind weg, vaak ver boven onze stand. Maar gemeente, wie kan het tegen de Heere uithouden? De meest dwarse en weerbarstige zondaar, en daar is Jona toch een voorbeeld van, wordt door zijn almachtige hand gegrepen en op zijn plaats gebracht. Mag u dat nou ook zeggen, maar daar ben ik ook een voorbeeld van. Want als de Heere mij had laten gaan, waar was ik dan nu terecht gekomen? En gemeente, wat blijft er dan over? Als de Heere zo almachtig een zondaar een halt toeroept en tegen zo'n vluchteling inkomt. Niets anders blijft dan over dan een zondaar die beseft het oordeel verdiend te hebben en dat ook uit het diepst van het hart gaat belijden. Jona verlangt te vallen in de handen van zijn God, onder wiens oordeel hij buigt. Dat heeft hij gezegd, zagen we. En hij vroeg daarin in wezen hetzelfde als David: laat mij in de hand des Heren vallen. Want dat zit toch opgesloten in die uitspraak: werp mij in de zee. En dat zegt hij ook, zagen we, met het oog op de redding van zijn medeopvarende. Als God een mens bekeert, dan bekeert de Heere zo iemand naar God. Maar dan bekeert hij ook een mens naar zijn naaste. En dan gaan de buren en de collega's er ook wat van merken, dat er wat veranderd is in ons binnenste. Jona vraagt niet meer of zijn naaste nu een heiden is of een Israëliet. Hij zoekt alleen maar het heil van zijn medemens en wil daar ook wel voor overboord. Zo werd Jona zelfs zonder er besef van te hebben een type van Christus. Want Christus zou toch eenmaal zich in alle volheid beschikbaar stellen. Hij, de onschuldige, Jona de schuldige, hij de onschuldige, maar beladen met de schuld van zijn volk, hij onschuldig voor de schuldige. als hij zich over zou geven tot de dood van het kruis. Gemeente, hier in de persoon van Jona zien we er een schaduw van hoe Christus zich geopenbaard heeft. In al de heerlijkheid van zijn werk als een borg. Als een alles betalende borg. Als een voor alles zorgende borg. En als de borg wordt ingeroepen is de nood groot. Maar als deze borg gaat optreden, dan is de redding nog groter. Later zal de Heer Jezus zelf de fariseeën en de schriftgeleerden het teken van Jona als het teken van grote barmhartigheid geven. Jona, zichzelf veroordelend, zei: werp mij maar in de zee. En hij gaf zich voor het leven van de heidenen. En dan wordt dat bij de Heere losgemaakt als hij fariseeën en schriftgeleerden ziet neerkijken op tollenaren, hoeren en andere zondaren, op wie ze zo neerkeken, die ze minachten. En dan geeft hij het teken van Jona. Die ging voor heidense zeelieden overboord. Hij voelde zich niet beter. Nou, daar kon de schriftgeleerde en fariseeën in die hauterne blik in de richting van tollenaren, hoeren en zondaren heel wat van leren. En een ander teken dan dat van Jona heeft de Heere Jezus hen niet gegeven. Jona, die even geleden de hele stad Nineveh kon laten verloren gaan. Want hij vlucht er vandaan. En hij wil het woord van God er niet verkondigen om ze te waarschuwen. Jona is nu bekommerd om het lot van deze zeelieden. Werp mij maar overboord, zegt hij. Maar gemeente, nu lezen we in de tekstwoorden in vers 13... dat die mannen toch niet direct dat verzoek van Jona hebben uitgevoerd. Ze zijn daar niet aanstonds op ingegaan. Ze hebben niet gedaan van: zie, zo nou heeft hij het zelf gezegd, we hebben toestemming, dus nu kunnen we onze gang gaan, dan zijn we er van deze lastpost die zo'n oorzaak is van al onze ellende. Dan zijn we daar vanaf. Nee, we lezen: die mannen roeiden wat ze konden om dat schip aan de kust te krijgen. Want Jona wil wel weg. Maar moet dat nou zo? En welke risico's lopen ze dan in verband met die machtige, geduchte God van Jona? Is er geen andere oplossing? Kunnen ze misschien het schip niet een beetje in de richting van de kust krijgen? En als het water dan zo ondiep is, dan kan Jona misschien het laatste stukje zwemmen en waden. En dan komt hij misschien toch ook wel aan de kant. En dan kunnen ze hem ook overboord zetten. Maar op een toch een aannemelijker en een prettige manier dan hier in volle zee met zo'n storm die alleen nog maar toeneemt. En zo zijn ze aan het roeien gegaan, gemeente. Op die woeste zee. Maar het lukte niet, ze konden niet, lezen we. Hoe men zich ook inspande. Die zee werd maar onstuimiger, dus het werd al moeilijker en onmogelijker voor hen. En het lukte hen niet het schip maar een stukje in de richting van de wal te krijgen. Gemeente, ergens kwam ik dit tegen. Ze roeiden als het ware tegen de stroom van Gods oordeel op. Woorden om over na te denken. Treffende woorden. Ze roeiden als het ware tegen de stroom van Gods oordeel op. Maar daar is geen beginnen aan. Jona was schuldig. En nu willen zijn medeopvarenden hem sparen. Zij nemen de schuldige dus en de schuld mee in het schip en proberen het zo dan voor elkaar te krijgen. Ze proberen het zo te redden. Met de schuldige en de schuld in het schip. Maar gemeente, laten we het maar direct zeggen. Wie zo leeft, die kan roeien wat hij wil. Maar dat baat nooit. Dat redden we niet. Met de schuld en de schuldige aan boord. En dan alle krachten inspannen en met elkaar. Maar dan redden we het ook met elkaar niet. Zoals die, die roeiers het daar ook samen hebben gedaan met vereende krachten. Maar ook zo ging het niet. Want er is niet door eigen inspanning aan de toren van God te ontkomen. Daar hebben we het. Bent u daar nog mee bezig? Met eigen inspanning aan Gods toren te ontkomen? Of mag u weten dat Gods toren gestild is, omdat Christus in uw plaats overboord is gegaan? En dan lezen we dat die mannen zijn gaan roepen, niet tot hun eigen goden, maar, let op, tot de God van Jona. Och Heere, roepen ze. En dan gebruiken ze de Jehovah-naam, de naam van Israëls God, de naam van de God van het verbond. De naam die God gegeven heeft om zich bekend te maken als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, met allemaal hoofdletters, dat betekent ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de eeuwig, de onveranderlijk, de getrouwe. Die voor zijn werk instaat, van het begin tot het eind toe. Die naam gebruiken ze. Die naam hebben ze ook Jona horen gebruiken. Ik vrees de Heere. Nu gebruiken we deze heidenen die naam. Die naam nemen ze over in hun gebed. Och Heere, laat ons toch niet vergaan om de ziel van deze man. Zo hebben die zeelieden geroepen. En ze voegen daaraan toe, leg geen onschuldig bloed op ons. Wat bedoelen ze precies eigenlijk in dit gebed? De gemeente, het betekent ongeveer dit. Reken Heere het ons niet toe. Als we gaan doen met deze man wat hij gevraagd heeft, wat hij wil overboord. Maar reken het ons niet toe als onschuldig vergoten bloed. Als we deze man straks in de zee gaan werpen. En we lezen het dan ook. Toen ze zo gebeden hadden, hebben ze Jona beetgenomen en hem in de zee geworpen. En ze hebben het daarmee op de voorzienigheid van God laten aankomen. Want ze zeggen daarbij, Heere, gij hebt het gedaan gelijk het u heeft behaagd. Ze merken dus Gods daden op. Daar zeggen ze helemaal niets van. Ze klagen er ook niet over, hoewel ze in levensgevaar verkeren in die storm. Heere, gij hebt gedaan gelijk het u behaagd heeft. Gemeente, dat zijn termen die passen in het geloof in Gods voorzienigheid. Waarin niets bij geval, maar alles door zijn goddelijke vaderhand ons toekomt. Heere, gij hebt gedaan gelijk het u heeft behaagd. En dat aanbidden ze, daar blijven ze ook verder vanaf met hun kritiek. Met andere woorden, Heere, het is toch alles zo gekomen zoals gij dat wilde. Want wie is bestand tegen uw weg? Alle dingen moeten toch zo geschieden zoals dat u behaagt. En ze hebben geen andere mogelijkheid vervolgens gezien. En Jona opgenomen en in de zee geworpen. En inderdaad, de zee is op slag stil geworden. Het woede van die zee was voorbij. De mannen hebben het wel moeten erkennen. Wat een grote en wat een indrukwekkende, wat een geweldige God is dat. Die God van Jona. Zullen we hem niet onderschatten, gemeent? We zitten hier zo stilletjes in het gebouw te luisteren, zonder dat een orkaan om ons heen loeit. Maar wat een geweldige God toch niet? Want deze geschiedenis wil ons midden in die situatie brengen die hier beschreven wordt. Opdat we het mee mogen maken. En met Jona en met die zeelieden mee onder de indruk zullen zijn van die God. En ze hebben gevreesd met grote vrezen. Dat wil zeggen, er is ontzag en eerbied voor de Heere. En ze hebben slachtoffers geslacht voor de Heere. Gemeente, als we dat nou ook allemaal weer zo lezen, en we hebben al eerder met die zeelieden mee kennis gemaakt, dan zeg je toch, dat waren toch zulke kwade mensen eigenlijk nog niet. Al is daar misschien nog best veel heidendom allemaal bij, maar dat zijn toch sympathieke mensen. Ook dat ze, ja, Jona niet zomaar gelijk oppakte en nu de zee stil wordt, dat ze dan slachtoffer slachten voor de Heere. Zij hebben een dankbaarheid getoond in de dieren die zij de Heere offerden, dieren die ze meegenomen hebben voor hun eigen goden. Dieren die ze aan boord gehouden hebben toen het gevaarlijk werd en de hele vracht overboord moest. Nee, die slachtoffers die hebben ze bewaard voor hun eigen goden, toen nog voor hun eigen goden. En nu offeren ze die aan de God van Jona, aan de God van Israël. Heidenen hadden altijd wel wat slachtdieren bij zich in een behoorlijk schip. Want ze moesten immers offeren aan de goden van de winden, of van de zon, of van de maan die zij vereerden. Wel nu, ze hebben die slachtdieren op het dek geofferd, niet aan hun eigen goden, maar aan de enige en aan de ware God. Zij vreesden de Heere met grote vrees. Ze waren overtuigd van zijn grote majesteit, van Jona's God, en daarom hebben zij die offers gebracht. Ze slachten de Heere slachtoffer. En dan houdt het nog niet op, want lees maar mee, dan staat er, en ze beloofden geloften. Dat wil zeggen, toen ze die offers gebracht hebben, toen hebben ze de Heere laten merken, Heere, we hebben echt niet de indruk dat wij u nu gegeven hebben wat u waard bent. Want u bent nog veel meer waard. En dan gaan ze hun gelofte beloven. En dat zullen we wel zo moeten verstaan, dat ze beloofd hebben, als wij thuis gekomen zijn en we hebben weer meer mogelijkheden en we hebben er de gelegenheid voor, Heere, dan volgt hier nog wat op. Ze beloofden de Heere gelofte. Ze waren dus diep onder de indruk van Jona's God. Wat een mooie reactie toch van die mannen, gemeente. Als we dat zo lezen, en laat eens rustig op je inwerken, dan zo denk het ook aan de catechismusprediking elke zondagavond, dan zou je haast tot de conclusie komen, vinden we hier nu de drie stukken van onze Heidelberger catechismus niet bij die mensen zelfs terug? Dat 14e vers, kijk het maar na, toen riepen ze tot de Heere in hun nood, och Heere, laat ons toch niet vergaan. Nou, hebben ze dan niet de ellende, dat eerste stuk van de Heidelberger, bevonden, terwijl ze van een catechismus nog helemaal niets wisten, en die was er nog helemaal niet. Maar dat stuk van de ellende, daar zijn ze toch wel wezenlijk in bezig geweest. En zij namen Jona en zij wierpen hem in de zee. En toen stond de zee stil en zij vreesden de Heere. Nou, is dat dan niet dat tweede stuk, het stuk van de verlossing? En dan dat 16e vers. Toen vreesden zij de Heere en slachtte de Heere slachtoffer en beloofde de Heere belofte. Dat is toch helemaal de dankbaarheid. Alle drie stukken van de Heidelbergen die nodig zijn om getroost te kunnen leven en om zalig te kunnen sterven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Staat dat daar niet zo in de verse 14 tot 16 met betrekking tot die zeelieden? En dan Jona. Ja, bij Jona vinden we toch eigenlijk alleen maar bittere ellende, of niet? Maar gemeente, er is hier veel uit te leren. En dan hebben wij natuurlijk het hart van de zeelieden buiten onze beschouwing te laten. Daarin moeten we onze plaats goed weten. Maar hun handelswijze wordt hier wel getekend. En door de Heilige Geest ons voorgelegd tot lering. Wat ze gedaan hebben om erdoor te komen. En gemeente, dan is het net of dat de Heilige Geest ons vanmorgen met Jona 1 een foto voor ons houdt. Bent u dat? Ben jij dat? Zo komt Jona 1 naar ons toe. En vraagt ons ons beeld erin terug te zien. Wat zet een mens toch alles op alles om zichzelf er doorheen te werken. Om zichzelf te redden. Ook als een storm ons doet wankelen. Dan willen we nog een man of een vrouw of een jongen of een meisje van stavast zijn. En we grijpen naar de roeispanen om onszelf er door te slaan. Deze roeispanen bijvoorbeeld, we zijn trouw en we vinden niet alles goed. We doen toch dit en we laten toch dat en dat kan erbij een groot deel. Allemaal maar door. Alles samen te vatten dus in twee letters, in één woordje. Ik. Dat is dat roeispanen geloof, gemeente, waarmee we het zelf willen redden. Ik. Eén woord, twee letters. Weet u ervan? Wat gelukkig dat de Heere voortgaat in zijn genadewerk bij zijn kinderen alles af te breken. Totdat we het laatste wapen hebben ingeleverd. En het komt tot capituleren. Tot overgave. En daar groeit de plant van het geloof. Dan raken we alles kwijt, maar worden we Jezus rijk. De zeelieden wilden Jona nog sparen en ze wilden zichzelf er doorheen werken. En daarom zijn zij een beeld van de mens die het volhoudt tot het laatste toe en tot het allerlaatste de toevlucht neemt tot zijn werken. Maar niet tot de genade. En dat punt, dat heeft scherp de reformatie aan de orde gesteld. Niet te werken, maar alleen genade en alleen geloof. En om vrede te ontvangen. Zelf overboord gaan. En in Christus de zee, de oceaan vinden. Omdat hij met name overboord ging. Om overboord gegaane, capitulerende zondaren op te vangen in een zee van ontferming, van vrede en van zalige rust, ja van eeuwig leven. Gemeente, er kan heel wat overboord zijn geworpen, dat is het schip ook gebeurd. In het begin hebben we daar al bij stilgestaan, terwijl we toch de schuldenlast mee blijven torsen. Dan breken we hiermee, we geven dat op. We laten vrienden misschien, die ons telkens op een verkeerd spoor brengen, die laten we toch maar wat meer voor wat ze zijn. En dan gaat echt dit en dat overboord in ons leven waar we mee breken. Maar die schuldenlast, juist de vergeving der zonde. Dat het weer goed komt tussen de Heer en ons. De rechtvaardiging door het geloof. En dan zitten we toch vaak te knoeien zoals de zeelieden die Jona toch tot het laatste toe willen meenemen. Terwijl de zaken duidelijk zijn komen te liggen. Maar de nood wordt groter. En de storm neemt nog in kracht toe. Nog meer openbaart de Heere van zijn grootheid en van zijn majesteit. En van de onmogelijkheid voor een mens om het daartegen vol te houden. En dan is er in die nood een roepen. En dan moeten de zeelieden uiteindelijk Jona toch overboord zetten. En dan trek ik de lijn meteen maar even door. Zo komt er uiteindelijk toch plaats voor dat offer dat gebracht moet worden om hen te redden. En zo is er alleen maar redding en behoud door de overboord gezette zonen Gods, de meerdere Jona. Want gemeente, morgen ligt van de Heere Jezus Christus, die in de dagen van Jona nog komen moest in deze wereld als de beloofde Messias, morgenlicht van hem stroomt hier aan. Nee, het gaat niet door eigen inspanningen bij die zeelieden. Het zal toch moeten komen tot het offer. En daar gaat Jona overboord. En dan heeft dat iets weg van een offer. Gemeente, maar het is nog maar morgenlicht, het is nog maar ochtendgloor wat we hier zien van het offer. Niet de schuld en de schuldenlast blijven meenemen. Het offer, dat kan alleen redden voor de schuld en voor de schuldenlast van ons leven. Alleen het offer. En dit alles roept om het offer van de meerdere Jona. En daar gaat het om. Om tot rust gebracht te worden. In het offer. In het offer van de overboord gezette Zoon van God. En buiten hem is geen leven. Geen rust. Geen vrede. En geen thuis bij God. Alleen in hem is een eeuwig geldend offer. Dat de zee van Gods toren kan stillen in zijn verbolgenheid. Zodat er stilte komt. Rust. Ware rust. In een zondaarshart. Dat hij rust vindt bij het vaderhart. Dat er vrede is met het offer van de Heer Jezus Christus. Hij alleen kan de onrust en de storm in ons hart en leven tot bedaren brengen. Door de dood en door het leven van de borg en de zaligmaker is er vrede en rust voor een zondaar te krijgen uit genade. Wie met het roeien omkomt, die zingt. Ga door de diepte heen, maar hij zingt in de eeuwige genade. En dat is leven. Voor eeuwig. Gemeente, wat een weldaad als onze handen nergens anders meer houvast aan hebben dan alleen aan het woord, aan het evangelie van dat ene offer. Zoals die zeelieden maar door één weg konden gered worden. Jona overboord. Zo is er dan ook maar één weg, namelijk door het offer van het lam. Ook hierin is Jona een teken. Daarom, gemeente, twist de Heere met zondaren. En laat hij storm en ontij soms toe in het leven. Opdat het wordt zoals bij Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegen. Zodat zondige mensen leren worstelen met God. En zich vastklampen aan die God die rechtvaardig hun tegenstander moest zijn. Maar die uit genade hun weldoener wil wezen. Gemeente, maar dan is om genade vragen de weg. Bedelen om genade. De genade van de Heere Jezus Christus. Dat is geschonken genade. Die leven en rust geeft. Maar gemeente, er komt nog wat anders ook naar voren. Dat gebed van die zeelieden. Dat is toch wel iets moois. Dat zij de naam des Heren aanroepen en dat zij al deze dingen belijden en dat ze straks die offeranden der dankbaarheid brengen. Is hier nu niet sprake van ware bekering? En nogmaals, dan hebben wij niet te oordelen over de harten gemeend, maar we kunnen alleen maar zien wat de Heilige Geest ons in deze geschiedenis aanreikt. Maar is dit nu de bekering? Is dit nu niet de ware bekering tot de enige God? We merken al op dat we in de versen 14, 15 en 16 toch haast die stukken van de catechismus terugvinden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Eerst dat roepen van die zeelieden in hun benauwdheid tot de God van Jona. We zouden zeggen, dat is bekering van hun afgoden af tot de levende God toe. En dan worden ze uitgered, verlossing, en vervolgens is er die dankbaarheid en die offeranden en die gelofte, dat ze thuis de Heere nog het verder zullen vergoeden wat hij hun heeft gedaan daar in het stille van de zeeën van de storm. Bij Jona vinden we dat allemaal niet zo echt. Hier tenminste niet. Bij Jona loopt dat allemaal niet zo gestroomlijnd. Hij heeft alleen geroepen, werp mij maar in de zee. Ja, en verder eigenlijk niks. Gemeente, en dan zijn er mensen waar alles in te vinden is. De stukken van de Heidelbergen liggen er precies in verklaard. En alles staat keurig op zijn plaats. De ellende wordt niet vergeten. Ja, vergeten anderen, maar nee, is voor ons belangrijk. Wil we niet omheen. Wordt de verlossing ook gevonden? Ook de verlossing is er. Een woord over de dankbaarheid ontbreekt ook zeker niet. Nee, daar zijn blijken van. De drie stukken zoals de Heidelberger die leert, kun je dan ook in die gesprekken en in preken daar vandaan terugvinden. Dogmatisch alles precies en zuiver. Alles gestroomlijnd. Daar komt een arme Jona heel niet aan toe, gemeente, met zijn werp mij maar in de zee. Want daar zitten wat een tekorten in. En nu zijn die eerste bij wie we dat alles zo keurig gestroomlijnd op zijn plaats zien staan, het direct bij om de vinger op de wond te leggen bij anderen. En om dit en dat bij anderen aan te wijzen. Dat moest toch wel wat meer zo en dit toch een beetje meer dat, weet u wel. Het mag niet alleen ellende zijn, het mag niet alleen dankbaarheid zijn, weten ze. Het mag niet alleen verlossing zijn, het moet toch alle drie zijn, dat is... Dat weten ze goed. En toch spreekt uit de nood van die arme mens, met misschien best wel eenzijdigheden en tekorten, soms meer dat bloedwarme leven dan bij die andere waar alles zo gepolijst is, zo ontzettend glad en gaaf. Bij die laatste is alles precies in orde. Zoals in een huis, je komt daar binnen, je gaat bijna op je tenen lopen. Want alles staat precies op plaats. Keurig verzorgd, geen stofje erop. Maar dat huis is toch leeg? Ja, er staat van alles. En nog mooi ook. Maar dat huis is leeg. Geen bewoner, geen levend mens te zien. Daaraan moest ik denken bij deze verzen. Bang als de zeelieden zijn om het ongenoegen van Jona's geduchte God op een of andere manier op te wekken, handelen ze de zaak van Jona zo akelig waterdicht af. Nee, ze willen geen onschuldig bloed op zich laden. Heren, en gij doet alles wat u behaagt. Ook al is het misschien moeilijk voor ons, maar dat zeggen ze nog niet eens. Daar komen we niet aan hoor, heren, wat u allemaal doet. Met andere woorden, van uw voorzienigheid blijven we ook eerbiedig af. Daar zeggen we niets van in deze orkaan. Alles zo beschamend fatsoenlijk. Beschamend ook ten opzichte van de naaste. Ze willen Jona nog sparen. Ze willen alles doen om Jona nog op land af te zetten. En zo van de nood af te komen. Gemeente, alles zo griezelig, gaaf en glad. En als je Jona daar dan tegenover ziet. Ja, dan valt Jona natuurlijk helemaal in het niet in vergelijking met hen. Gemeente, als het een vergelijkend examen was, dan slagen die mannen hier met glans. Maar Jona zakt als een baksteen. Want Jona is gevlucht. En hij is niet koud of heet geweest over een hele stad Nineveh, of die om zou komen zonder gewaarschuwd te zijn. En deze mannen zijn bekommerd om één mens, die Jona, waar ze last genoeg van hadden, Ze willen hem nog redden. Bang om onschuldig bloed te vergieten. En hebben ze straks, gemeente, geen overvloed van dankbaarheid. Ze slachten de slachtoffers en beloven de gelofte. Alles zo, zo keurig. En zo volledig. En zo christelijk. En dan van mensen die pas nog heidenen waren. Verbazend. Gemeente, en toch. Al willen we dat niet makkelijk zeggen. Toch missen we in deze verse iets wat de Heilige Geest zeker meebrengt. Als hij uit de diepte redt. En het is goed onszelf daarin te spiegelen en te onderzoeken. Wat is dat dan? Wat de Heilige Geest altijd zeker meebrengt, dit. Dat degene die van Gods genade leeft, niet aanwerkt op zelfbeklag of op verontschuldiging of op zelfrechtvaardiging of op zelfbehoud. Zie, en dat is nu volop aanwezig bij deze mannen. Die zelfrechtvaardiging. Het zichzelf proberen te redden. En voordat Jona overboord wordt alles netjes nog voor de Heere neergelegd. En alles waterdicht. Die zelfrechtvaardiging. Dat zichzelf proberen te redden. En dan alles keurig netjes. En dat alles dus alleen maar uitgaat om zelf gered te worden. Hoe, dat komt er dan niet op aan? Ze zijn onder de indruk van Gods grootheid. En ze roepen hem aan vanwege zelfbehoud. Want hoe we hier ook lezen, we vinden in deze verse dan ook niet dat zij schuldenaar voor God geworden zijn. Omdat ze de afgoden gediend hebben. Want het stuk van de ellende, gemeente, dat is niet in tijdelijke noodverkeer. Maar dat onze schuld onze nood wordt. Dat is het stuk van de ellende. Schuldenaar voor God zijn. En dat worden ze hier niet. En ze hebben toch hun leven lang tot het laatste moment de afgoden gediend tot op dit schip. En dat zij beleiden in die tijden ware God verachten hebben. En dat zij zo geretig de vrachtprijs uit de hand van Jona hebben ontvangen. Dat komt hier helemaal niet aan bod. En hem zomaar aan boord genomen hebben. Integendeel, ze willen zichzelf als zeer fatsoenlijk bewijzen. Zij willen Jona niet overboord gooien. Ze moeten er zeker van zijn dat ze daar niet mee vastlopen. Want die machtige God van Jona, ze mochten het eens bij het verkeerde eind hebben. Jona zegt wel, werp mij overboord. Maar als het niet eens de wil van God was. Wat zouden ze dan nog meemaken met die God? Alles dus om het eigen hachje, lees maar in deze verse. Te vergeef zoeken we naar de zelfveroordeling. Met hun gebed, hun vrome gebed, zoeken zij zichzelf schoon te wassen. Ze hebben hun leven lief gehad en vastgehouden. Dat is gevaarlijk in het licht van de woorden van de Heer Jezus Christus, die zei, die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Gemeente, en zo in vroomheid werpen zij Jona overboord en zoeken ze zichzelf te redden. En als dan Jona, Gods kind en knecht, naar de diepte gaat, dan wordt de zee stil. En dan zeilen de zeelieden op een scheepje weer rustig verder over de vlakke zee, alsof er niets gebeurd is. Gemeente, met wie wil u nou mee? Nou, dat is geen vraag. Die vraag moest ik eigenlijk niet stellen. Want dat is toch duidelijk, of niet? Of heb ik een verkeerde conclusie getrokken? En wie wil u nu mee? Daar wordt de zee glad en daar vaart dat scheepje met die zeelieden, die vaart weg. Een gladde zee. Maar wie wil u nu mee? Met Jona? Hoe diep is die al? Met Jona of met dat schip daar? Gemeente, moeilijke vragen. Naar de diepte gaan, omkomen. Dat is toch even wat. En dan zie je zo'n schip daar varen. Wilt u er echt mee mee? En omkomen dan. Het leven verliezen om het te behouden. Zo mogen we Jona nakijken. Die zijn leven verloor, maar het mocht behouden. En die zeelieden lijken gevaarlijk veel de waarmaking van dat. Het leven willen behouden. Maar dan het toch moeten verliezen. Gemeente, ze hebben de ware God aangeroepen, zijn naam beleden. En dan toch bij alles nog zoveel eigen belang en ik. Dat men niet zichzelf er als een goddeloze voor over krijgt. Als een goddeloze die zegt, werp mij maar overboord. En daar hebben we nu juist het verschil tussen Jona en de zeelieden. Het draait zo om zelfbehoud. En ze wagen zichzelf er niet aan uiteindelijk. Hoe mooi het verder ook lijkt. Maar als het erop aankomt, wagen ze er wel een ander aan. Ja, ze kunnen er zelfs Christus aan wagen. Want dan is het offer toch gebracht. Jona is overboord. Wat moeten we nog meer? Ja, het offer van de Heere Jezus Christus. Dat alleen kan behouden. Gemeente, daar hebben we onszelf toch wel te onderzoeken, of niet? Zeker als we op een vrome manier nogal behoorlijk zelfverzekerd zijn. Maar wie zichzelf voor Gods aangezicht moet aanklagen vanwege zijn ikzucht en zijn egoïsme. En die in dit alles zijn eigen bestaan ziet getekend en zich afvraagt, ben ik het Heer? Ben ik een huichelaar? Die leert wat overboord gaan is. Maar die zal ook van de Heere leren dat genade genade is. En dat God God is in de genade. Terwijl die mannen rustig verder varen, gaat het met Jona naar de diepte. Dat is wat geweest gemeent. Dat is met geen pen te beschrijven. Daar schieten onze woorden voor tekort. Dat zijn dingen die moeten persoonlijk in de ontmoeting met onze God en in de stilte worden beleefd. Jona overboord. En zijn naam Jona. En nog even zweeft hij boven het water. En dan zinkt hij weg. En het water sluit zich boven zijn hoofd. Gemeente, Christus heeft gezegd, meer dan Jona is hier. Christus heeft zich vrijwillig laten binden in de banden van de liefde voor zijn volk. De bende heeft de handen aan hem geslagen en hoewel hij ze in een ogenblik had kunnen werpen in de buitenste duisternis, heeft hij zich laten binden en laten werpen in de afgrond. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, heeft hij gezegd. En zo heeft hij zich gegeven en is hij ondergegaan in de zeeën van de oordelen Gods. Al Gods golven en baren gingen over hem heen. Jona zal een vis ontmoeten, omdat God die vis zond. Maar Jezus is gegaan in de diepte, zonder bodem en zonder grond, om die te doorlijden en te doorworstelen. En om daarin te doorleiden de eeuwige afgronden van de Godverlatenheid. Alleen uit de volheid van zijn genade is het dat we er onszelf voor over krijgen om gewillig het lam te volgen. Werp mij maar overboord. Gemeente, in die weg van Christus ligt immers achter de dood het leven. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. De scholen beginnen deze week weer. Misschien gaat er een jongen of een meisje naar een school waar die best wel eens te horen kan krijgen: beste vriend, hoe kun jij nou in een boek geloven waarin zulke verhalen zijn? Welke verhalen? Nou, als van Jona die door een walvis, werd ingeslikt. En vragen ze aan een deskundige hoe groot het keelgat van een walvis is. Geloof jij in een boek waarin zulke verhalen staan? Ga je naar een kerk waarin ze dat nog geloven? Dat kan vandaag of morgen een leraar of een kennis zomaar op je afvuren. Waarom toch? Is het wonder te groot? Of is God te klein voor zoiets wat hier gebeurt? Jona zakt weg in de diepte. En wordt opgeslokt door een grote vis. Gemeente, hebben jullie dat ook wel eens gehoord? Die spot om dit gedeelte van Jona. En wel eens om gelachen. Nooit meer doen. Nooit meer doen. Weet u waarom? Er is in het Oude Testament, denk ik, geen wonder dat zo duidelijk wijst naar Jezus Christus, die gestorven en die opgestaan, als deze geschiedenis. Die geschiedenis van Christus, die 3 dagen in het graf was. Namelijk vrijdag, zaterdag en het begin van de zondag. We doen wel eens net of dat er staat 3 keer 24 uur in plaats van 3 dagen. Maar hij stond toen op ten 3e dag. Dat is nu het allergrootste wonder van het geloof. Dus nu dit. Christus zegt: onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dus ook deze schrift getuigt van Christus. En niet zo'n klein beetje. Niet zo weinig. Dit is zo'n zeer bijzonder wonder, gemeente. Dat boven alle wonderen van het Oude Testament uitwijst naar een nog groter wonder. Naar dat wonder van de dood en de opstanding van Christus. Gaat het u dagen dat de Heere zo'n zeer bijzonder wonder heeft gesteld om naar dat allergrootste wonder, namelijk van Christus dood en opstanding, te wijzen? En als Paulus nou zeggen moet wat hij preekt in 1 zin, dan zegt hij: Jezus Christus en die gekruisigd. En dat doet hij in de context ook van zijn opstanding. Gemeente, daar hebben we het hart van het evangelie. Begrijpt u het nu? Daar moet u nou nooit meer mee spotten en mee meelachen. Als hier min over wordt gedaan, over dit wonder. God heeft een zeer bijzonder wonder uitgekozen om naar het hart van het evangelie te wijzen. En naar dat wat de kern is van het geloof. En naar dat wat het middelpunt is van de zaligmaking, waar het lam staat in het midden van de troon, staande als geslacht. En dat is de zichtbare verkondiging van Jezus Christus, en die gekruisigd en die gestorven en die opgewekt. Want hij staat als geslacht in het midden van de troon. En dan heeft alles God in zijn macht. En dan moet niemand maar struikelen over die vis. Want wat maak je dan ook een tuimeling trouwens? Wat weten wij over de diepte van de zeeën? En wat God daar beschikken kan? In een ogenblik, we zongen het met de woorden van Psalm 8. Wat de paden doorwandelt van de zee. God deelt daaraan zijn hoog besluit mee. En zo is die vis op de seconde af op tijd nabij om Jona in te slokken. Want zoiets moet niet te lang duren onder water. Dat overboord gaan en dat opgeslokt worden door die vis, dat kon niet te lang duren. Maar de Heer heeft zijn besluit zo meegedeeld ook aan die vis, dat Jona gered kon worden en daar levend in verdwijnt. Gemeente, Wordt dat nou altijd zo ervaren op dat moment? Dat zeg ik niet. Want hier komt de redding in de gedaante van een verderver. Denk u dat in, gemeente, een grote vis die zijn bek daar open gaat doen voor Jona. Dan denkt de mens toch dat hij een vreselijke, lugubere dood moet gaan sterven. Gemeente, dat is dan de tijd voor de banden des doods die ervaren worden. En de angsten der hel. Nochtans de Heere red. Al moet het nu dwars door de dood en de ondergang heen. Dat is nu weer genade. Genade is niet, gemeente, dat er in het verlengde van onze mogelijkheden door de Heere iets geregeld wordt. Maar genade is dat God dwars door de nood en de onmogelijkheid heen redt. Dat God dwars door oordeel en crisis heen behoudt. En Jona was in het ingewand van de vis. We mogen ook zeggen, hij was in de schuilplaats van de Allerhoogste. Petrus in de gevangenis van Herodes, zwaar gekerkerd en bewaakt, had daar de schuilplaats van de Allerhoogste. Daniel vond die schuilplaats in de leeuwenkuil. En hier vindt Jona in het ingewand van de vis de schuilplaats van de Allerhoogste. Ongetwijfeld zijn er momenten geweest bij Jona dat hij aan het einde van zijn aardse leven is gekomen. We hopen daar ook in het volgende hoofdstuk bij stil te staan. En nu wordt hij onverdiend zo opgevangen in Gods trouwe vaderzorg en liefde. Ontvangen wat hij niet verdient en niet ontvangen wat hij wel verdient. Gemeente, als we maar met een levend geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn. Geloven is erkennen, overboord geworpen te worden, te moeten worden. Maar geloven is ook de hand uitstrekken, aarzelend misschien vanmorgen. Maar de hand uitstrekken naar hem die in Jona's plaats wilde staan en overboord geworpen werd. En dan zeggen, Heere Jezus, de plaats waar u staat is mijn plaats. Het oordeel waar u in onderging, dat is mijn oordeel. Maar uw leven is ook mijn leven. En uw genade is ook mij genoeg. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de psalm van de schuilplaats van de Allerhoogste. Psalm 91 is dat, het 8e vers. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten en ik gestadig bij hem zijn. Het laatste vers van Psalm 91. Ons nu de Heere bidden en danken. Heerlijke en trouwe God in de hemel, we mogen het voor uw aangezicht weer uitzeggen. Wat bent u groot, Heere. Wat bent u geweldig. Maak ons daar diep van onder de indruk. Heere, ook van uw heiligheid en rechtvaardigheid, geef ons daar indrukken van. Zodat we het weten, dat wij met roeien en met al onze inspanningen het niet redden met de schuld en de schuldigen nog aan boord. Doe het beleven, Heere. Voor de ogen van het geloof. Christus overboord zien gaan, naar de diepte zien gaan. Hij voor mij, daar ik anders. Breng ons bij dat punt, Heere. Bewaar er ons voor, dat ons leven is zo'n keurige woning. Alles op zijn plaats, zo schoon en zo netjes. En alles zo waterdicht. En zo gestroomlijnd wordt afgehandeld. Ja, afgehandeld. Maar een woning waar geen levend mens is. O, bewaar ons daarvoor. Wilt u dan maar komen, Heere. Met uw licht in de woning van ons leven. En wilt u zich als de levende openbaren. En uw levend woord daar kracht laten doen zo, dat we in de handen van de Heere vallen, als capitulerende mensen. Heere, geef dat we daar als gemeente zo samen mogen zijn, aan de voeten van Hem. Heere, hier ben ik dan. Eindelijk zijn me de wapens uit de hand. Ik heb altijd gedacht, de Heere hoort maar niet, en ik maar bidden. Heere, nu zijn de wapens uit de handen. Ontferm u zich over me. En vergeef me al die tijd dat ik tegen u instond. In mijn waanwijsheid, o Heere. En wilt u dan het wonder van genade doen voltrekken. En vrede geven. Rust bij u. Bij hem. Die meer is, veel meer dan Jona. Want hij bracht een offer. Dat ons wel kan redden. Ja, volkomen kan redden. Kan zalig maken. Voor eeuwig kan behouden. Hoor ons om hem. Uit genade. Amen. De slotzang is de 138ste psalm. Het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij leven. Het laatste vers van psalm 138. nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.